Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.
Goedendag, beste luisteraars, en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse Radio- en Kleurentelevisie. Ik ben nog steeds jullie host, Christophe, de schijnhertog van Brabant. En natuurlijk heb ik bij mij hier vanavond ook weer al het vast meubilair van de brasserie, de heren Ramon en Rudiger. Dag, heren.
Goed toch, goed u.
Dag, Christophe.
Goedenavond. Ik ga direct het woord aan u geven, Ramon, want jij bent met dit voorstel voor de aflevering van de podcast aangekomen, dus zeg het maar.
Dankjewel. Jazeker. Ik dwaal nog wel eens rond in vrije momenten op Facebook. En dat is niet voor iedereen meer het medium wat het meest modern overkomt, weet ik, maar het zal de leeftijd zijn. Maar dan komt er toevallig nog wel eens wat hele leuke dingen tegen en ik kwam op het project terecht wat gefinancierd hoopt te worden door Voor de Kunst, een crowdfund platform. En dat gaat over een boek met Brabantse volksverhalen. Mm-hmm. En dat bevat twee woorden waar ik door getriggerd ben, namelijk Brabants en volksverhalen. Dus dat is al heel mooi. Ik ben zelf natuurlijk folkzanger en wat een zanger doet is ook met tekst proberen verhalen te vertellen. Dus dan ben ik al getriggerd. Maar ik dacht, ja, volksverhalen, daar heb ik volgens mij een hele bibliotheek vol van. Dat gaat ver terug. Ik ben ergens gaan zoeken. De luisteraars kunnen het niet zien, maar de mensen in de podcast wel. Ik heb een boekje over middeleeuwse volksverhalen. Dus het gaat heel ver terug, hè, van de hoogste literatuur. En, maar ja, dat was allemaal die adellijken die elkaar bezig hielden. Maar Brabanders zouden Brabanders niet zijn als ze het snel een volkse karakter geven. Dus als je dan de eeuwen daarna gaat kijken, dan kom ik schetsen tegen uit het Brabantse volksleven.
Ja.
Het is qua kleurstelling niet het mooiste boek van de wereld. Ik kom schetsen uit het Noord-Brabantse volksleven uit de Meierij. Ja. Ook een enigszins gedateerd boek. En het boek waardoor ik zelf ooit geïnspireerd ben geraakt is deze oude Brabantse volksverhalen. Ja. En daar staat ook nog, als je heel goed kijkt, een Brabants vlagje. Niet het Noord-Brabantse, maar de hele Brabantse vlag. Ja. En dat klopt ook, want die volksverhalen die spelen zich meestal af in een tijd dat die grenzen er nog niet zo toe deden en mensen graag aan grensoverschrijdend gedrag deden. Dus in volksverhalen kom je natuurlijk ook van alles tegen van mensen die net een beetje de randjes opzoeken. Dus dat vind ik dan wel heel boeiend aan die dingen. Hè? Wat is eigenlijk de reden dat die verhalen bestaan? En ja, die randjes opzoeken, ik ben eigenlijk, en dat is het bruggetje naar de eerste vraag aan de dames van: hoe zijn jullie in hemelsnaam gekomen op Brabantse volksverhalen? En dan mogen jullie ook vertellen wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen. Want dat is minstens net zo interessant bij een verhaal. Wie is de mens achter het verhaal natuurlijk? Naomi, mag ik jou vragen?
Ja, ik ben eigenlijk al 11 jaar docent Nederlands. En ik merk wel dat ik schreef zelf verhalen. Leerlingen het leuk vinden als de verhalen zich dicht bij huis afspelen. Ook vooral mijn brugklas, dus de 12-jarige. Toen kwam corona en ja, eigenlijk, dat is een moment waarop we wel heel creatieve dingen zijn gaan doen. Op een of andere manier heeft dat toch positiefs in de mens naar boven gebracht. En toen kwam echt het idee om een boek te gaan schrijven en dat eigenlijk voor mijn leerlingen bestemd zou zijn. Dat boek dat is er gekomen, ook met behulp van crowdfunding. Het ging eigenlijk puur alleen om Breda. En ja, ik had een Instagram pagina aangemaakt. Daar wilde ik eigenlijk de hele, alles over plaatsen. Dus ik ging alle plekken in Breda af om daar foto's van de plekken waar de volksverhalen zich hebben afgespeeld te plaatsen. En toen werd ik eigenlijk benaderd door Ralf, de vriend van Melanie. Van: goh, heb jij een illustrator nodig, toevallig? Want mijn vriendin, die vindt het heel charmant en interessant wat je doet. Zo zijn wij met elkaar in contact gekomen. En er is eigenlijk binnen dan een jaar tijd het eerste boek uitgekomen. Nu willen we het toch meer om rust pakken. Om ook nog beter te laten zijn dan het volgende. Maar we willen eigenlijk gewoon een boek over Brabant gaan schrijven. Met het idee dat de volksverhalen ook gewoon blijven bestaan onder de jongeren. Maar ja, omdat het heel toegankelijk is ook onder ouderen. En met behulp van de illustraties van Melanie krijgt een moderne twist. Een modern tintje.
En uit welke tijd komende verhalen dan? Welke tijdsperiode speelt het zich af?
Ja, dat is echt heel gevarieerd. Ik heb één verhaal gebaseerd op het kind met de helm. Dat is eind 18e eeuw. Sommige zijn ook niet meer te traceren hoe oud ze zijn. Ik heb er ook duizenden gelezen de afgelopen 3 jaar sinds ik bezig ben met het boek. En toch ook selectie gemaakt van de verhalen die voornamelijk ook terugkomen uit in de grotere steden van Noord-Brabant. En dat is eigenlijk voornamelijk wel eind 18e eeuw, als ik het zo... je hebt nu ook wel heel veel verhalen... Die gaan over spookhuizen en spoken. En ja, dat vind ik eigenlijk ook onder het volksverhaal vallen. Die zijn vaak wat moderner. Dus die zijn vaak wat nieuwer. Op de een of andere manier. Dus je hebt de legendes. En ja, die heb ik altijd met Maria te maken. Die zijn weer iets ouder. Ja. De sagen rond de 18e eeuw. En ja, daarnaast ook nog wat meer recente.
Dus uit elk tijdperk iets. En hebben jullie de selectie samen gemaakt? Want ik kan me ook voorstellen dat vanuit illustratiekant misschien voorkeuren hebt voor bepaalde verhalen. Omdat je daar direct idee bij hebt. Wat is jouw betrokkenheid, Melanie?
Nou ja, ik ben dus de illustrator van en Breda's volksverhalen en Brabantse. Het is wel heel mooi. We hebben een soort wisselwerking. Sowieso schrijft natuurlijk Naomi de teksten. Ik lees alles. En bij sommigen heb ik gewoon echt dat ik denk van, oh, dat past gewoon heel goed beeld bij. En meestal, ja, we hebben wel ook grote steden, dat we overal wel in Brabant dan wel iets hebben. Dus dat het niet allemaal in de buurt van Breda is of in de buurt van Eindhoven, dat het een beetje verspreid is. Dat vonden we wel heel mooi. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld in sommige verhalen komen misschien kabouters vaak voor, dat je dat maar één keer hebt geïllustreerd, dat je dat niet het hele boek hebt. Dus daar hebben we naar gekeken. En soms is het ook wel dat ik een binnen de illustratie slaat mijn fantasie op hol. En dan denk ik van, dit zou er nog mooi in zijn. En dan schrijft Naomi er weer naartoe. Dus het is een beetje een wisselwerking. En dan hebben we naar verschillende dingen gekeken, welk verhaal een illustratie kreeg. En ja, sommige dan ook niet. Dus,
Mag ik eens iets vragen? Dus het zijn verhalen die... Je bent eigenlijk begonnen met Breda en omgeving.
Ja. Ja. Ja,
zijn uw verhalen niet ver gaan halen?
Nee, om de hoek. Ja.
Ja.
Maar is het de bedoeling om in de toekomst naar een groter gedeelte van Brabant te gaan kijken?
Nou,
Hoe zeg ik kijken? Dus ook naar mag ik het dan Zuid-Brabant noemen? We willen natuurlijk kijken. Het zou leuk zijn om gewoon zoveel mogelijk boeken uit te brengen over volksverhalen. Dat is ook wel echt een droom. Kijk, vooral dat ze ook niet verloren gaan. Ik zie gewoon de vertelcultuur van vroeger, toen eigenlijk heel veel dingen nog zonder technologie werden gedaan. Speelden verhalen natuurlijk een veel grotere rol. Laten we die rol ook wel altijd gewoon aanwezig blijven zijn. En het is inderdaad zo mooi om zoveel mogelijk boeken over zoveel mogelijk volksverhalen uit te brengen. Ja.
Want Naomi, schrijf ze zelf toch, de verhalen? Tenminste, je had inspiratie uit het verleden.
Ja.
En dan maak je een soort bewerking voor nu, zeg maar, toch?
Dat ja, en ik merk ook... Ja, ja de boeken die je net liet zien... Ja, als je dat aan een kind van 12 voorleest... Dan, dan is dat een stuk minder toegankelijk geworden. Dus het is een vorm van herschrijven, maar ook... met behulp van een overkoepelend plot... er zijn namelijk twee personages, twee jongeren... Pardon, en een ervaren Brabander, zij beleven alle volksverhalen. Dus de ervaren Brabander, vertelt alles aan de jongeren. Dat gebeurt ook nog het een en het ander. Zodat eigenlijk, dat staat mooi symbool, zeg maar, ook voor de doelgroep. Dus de jongeren, ik merk het vorige boek, wordt ook voorgelezen in bejaardentehuizen of in verzorgingstehuizen. Dat een stukje herkenning biedt. Dus we hebben expres er heel jongeren terug laten komen en ook de ervaren Brabander. Dus het overkoepelend plot zorgt er eigenlijk voor dat de verhalen als het ware opnieuw verteld worden. Ja.
En daar zit ook de ambitie bij om de jongeren weer echt aan het lezen te krijgen met deze verhalen en met de illustraties erbij. Dat het een aantrekkelijk boek is voor 12-jarigen, noemde je net, brugklassers vooral.
Ja, en het is ook gewoon toegankelijk. Ik merk ook wel dat het lezen, de kwaliteit van het lezen gaat wel achteruit. En als je leerlingen een heel dik boek laat zien, dan schrikken ze tegenwoordig meestal al. Kijk, als je heel veel losse kleine verhalen hebt van twee kantjes, 2 A4, dan, dan is het fijner voor een leerling om te lezen, want je iedere keer weer, je hebt geen grote geheel om kwijt te raken, behalve het overkoepelend plot, maar dat, ja, als dat heel toegankelijk is, dan is dat gewoon goed te doen. En ja, het is gewoon, nogmaals in toegankelijke taal geschreven. En dat wilde ik graag, dat gebeurde met de volksverhalen, ja.
Toch een knappe prestatie hoor, want het is toch zoeken weer naar een nieuwe manier of een moderne manier van het vertellen van iets wat natuurlijk vaak inderdaad in wat wolliger en oudere taal is opgeschreven. Dus
ja.
Hoe pak je dan de kern? Want misschien is dat eigenlijk de vraag, wat is eigenlijk een goed volksverhaal volgens jou en misschien ook volgens Melanie, want die moet ze illustreren, dus moet je de kern er ook uit weten te vissen natuurlijk. Wat is voor jullie een goed volksverhaal?
Laat ik in ieder geval zeggen, ik heb 2 kinderen in de leeftijdscategorie, dus 12 en 14, dus dat scheelt. Dus ik kan ze het ook laten lezen. En dan merk ik ook, zij vinden de spannende verhalen echt het leukste, maar echt dat ze mee worden genomen. Dus wel dat het oude verhaal erin zit, maar in ieder geval de wolligheid eruit. Ook dat er dingen van nu in zit, bijvoorbeeld wifi, dat er een soort van koppeling van oud naar nieuw wordt gemaakt. En ook dat ze dus de illustratie zien. Met hoe meer details, hoe leuker ze het vinden. Dus dat ze echt zien hoe vroeger een herberg eruit zag. Of interieur, dat soort dingen. Dus bij hun kan ik het wel echt toetsen. Ik weet niet eigenlijk hoe Naomi het doet. Maar ik weet wel qua illustraties. En ook om even te checken van het verhaal. Dat ik dat bij de kinderen ook wel kan checken. Ja.
Ja. Ik wilde natuurlijk wel zo dicht mogelijk bij het originele verhaal blijven. Met heel veel mensen heb ik ook contact opgenomen. Sommige verhalen, het is natuurlijk wel even geleden dat ze gepubliceerd zijn. Maar er zijn altijd wel mensen aan de verhalen verbonden. Dus daar ook informatie over de verhalen vragen. En ook de onderwerpen zelf. Ja, ik heb bijvoorbeeld een verhaal uit Udenhout, de Bokkenrijders en het verzonken kasteel. Ja, alleen die titel, dat trekt jongeren wel aan. En ik denk ouderen ook. Maar ook een verhaal uit Dussen. Over een oude vrouw die zo bang was. Dat zij overvallen zou worden. Dat ze mensen inhuurde die bij haar kwamen slapen. Ja, nogmaals spookhuizen. Kabouters. Heksen. Dat zijn wel alleen al onderwerpen. Die de jongeren ook meer aanspreken.
Misschien dat er dadelijk jongeren tussen zitten die uiteindelijk ook over 40 jaar een podcast gaan maken vanwege hun geschiedenisinteresse en interesse in goed verhalen vertellen. Dus dat zou heel mooi zijn.
Vertellen vind ik wel erg belangrijk ook. Het is niet alleen lezen. Hè. Ik weet van in mijn jonge jaren, dat is dus heel lang geleden, in het midden van de vorige eeuw, dan was er een leraar die verhalen voor las. En dat was zo, als we een dag goed gewerkt hadden, zo het laatste uurtje van, een half uurtje, nu ga ik nog wat voorlezen. Dat was, en dat uit een reeks verhalen. Hè. Dat is verhalen als beloning.
Dat is mooi. Ja, dat was in onze tijd was dat ook. Dus dat de juf ging voorlezen aan het einde en dan mocht je gewoon tekenen, kreeg iedereen een vel. Dus dat werkt wel goed, denk ik, ook voor de verbeelding. Dus dat ze het lezen en
dus ik had net even, Naomi, toen je vertelde over de bokkenrijders en alles. Ik had even de associatie met de Efteling. Dat is voor de Noord-Brabanders, denk ik, een snelle associatie om te maken. De Villa Volta en zo. Is volksverhalen ook wel iets typisch Brabants misschien?
Een volksverhaal zelf?
Ja?
Eigenlijk niet. Ze komen overal in Nederland voor. Of overal in de wereld zelfs. Ik merk ook Ierland is heel erg van de volk. Dus heel erg ook van de... je ziet daar heel vaak ook veel kabouters. Je hebt Zeeland. Daar heb je heel veel verhalen over zeemerminnen. Limburg is eigenlijk officieel. En België ook een stuk... heel veel bokkenrijders.
Daar zijn ze op het einde terechtgesteld, hè? In Alken. Enfin, dicht bij Alken.
Uiteindelijk.
Die put wordt nog bezocht, hè? Dat is een plaats in het landschap waar men klei uithaalde. En dat is dan langzaam een grote wei die hol geworden is. En daarin hebben ze dat vuur gemaakt. Enfin, goed, mensen rijden daar nog altijd naartoe om te gaan kijken. Hier hebben ze die mannen.
Ja. Zo.
Zo, dat ja, leuk. En dat is ook wel leuk, uiteindelijk de plekken te bezoeken waar de verhalen zich hebben afgespeeld. Dat is het mooie aan dit boek, aan dat het zich dichtbij afspeelt. Dus,
trouwens, Melanie, ik wil je een tip geven. Ik hoorde nu iets zeggen over hoe een café, een oude herberg eruit zag.
Zou kunnen zien.
In Antwerpen heb je de Quinte Matsijs, dat is zeer oud.
Oh.
De 16e eeuw.
Zo. Oh, dat is wel mooi. Maar, ja.
En gezellig. Je moet daar maar eens een glas gaan drinken. Dan heb je,
oh, dat vind ik wel leuk.
Ja. Misschien moeten we dat allemaal samen eens doen. Hè?
Ja. Ja. Maar wij hadden in het vorige boek, was het verhaal over Bloody Mary. En daar heb ik ook echt het hele oude café getekend. Maar het is natuurlijk, in die tijd was er nog geen foto's en dat soort dingen. Dus het is echt op basis van schilderijen en een beetje fantasie. Maar het is wel leuk om die plekken dan in het echt te bezoeken. Qua hoe die steentjes eruit zien, de balken. En de... Ja, ja, een goed idee.
In hoeverre dat nog authentiek is natuurlijk.
Ja, ja, dat is waar.
Ja, Melanie, ben je een illustratrice die de werkelijkheid, of die het echt realistisch wil weergeven? Of laat je je eigen fantasie hoe het zou geweest kunnen zijn, alle de verhalen, zeg maar, ook een beetje de loop?
Ja, ik maak altijd wel een combinatie. Dus ik ga sowieso naar de plek ook toe. Dus dat zijn heel veel plekken. Echt om de sfeer te voelen. Sowieso is het heel fijn om een kasteel of iets in het echt gezien te hebben. Zodat je ook, ja, ik weet niet, werkt gewoon beter. Ik vind het wel altijd mooi als het natuurlijk qua perspectief wel klopt. Maar ik verwerkte ook allemaal dingetjes in die niet kunnen. Of kleine geheime boodschapjes op etiketten van flesjes. En dat is natuurlijk best wel gedetailleerd. Maar bijvoorbeeld als ik dan kijk voor Bloody Mary in het andere boek. Ja, dan kijk ik wel wat ongeveer de tafelhoogte rond die tijd was. Dat dat een beetje klopt. Dat je niet hele hoge tafels doet. Maar voor de rest is ook heel veel fantasie zit daarbij. En dat mag ook wel, denk ik.
Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Met het doel wat het dient. Ja. Het is niet de bedoeling dat de historici de waarheid uit gaan halen, toch? Nee, het is juist bedoeld dat het verhaal...
Ja, en geen bouwtekening, dus ergens ertussenin.
Is er ook nog iets wat wij uit die verhalen kunnen leren? Of zijn ze, wat jullie betreft, vooral ter vermaak geschreven? Jullie zijn natuurlijk diep ingedoken, dus hebben jullie het gevoel dat je ze dat je er iets uit kan halen? Dat je zegt, nou, die volksverhalen, dat was toch meer dan ik dacht? Heeft me nog verrast of iets? Of?
Ja, de meeste verhalen die hebben wel echt een levensles. Die geven echt een levensles met zich mee. Bijvoorbeeld van, ja, veroordeel mensen niet om hoe ze eruit zien. Of kijk toch uit voor gevaar. Dus iedere les, of ieder verhaal heeft wel een levensles. Ja, of meerdere levenslessen. Ja.
Ja. Ik was in Frankrijk in een kasteel aan de Loire, het UC, Claude UC, waar dat verhaal geschreven is van die mevrouw die met haar aan het spinnen is en een gaatje krijgt. Weet je dat?
Ja, ja, ja.
Nu, als je dat verhaal van Doorn Roosje, dus, hè, als je dat, ik heb dat eens voor de grap in krantenkoppen gezet. Jonge vrouw krijgt arbeidsongeval. Wordt te bed gelegd, haar familie vertrekt, het gebouw rond haar valt in puin en groeit vol doornen. Er komt een man langs die haar, enfin goed, die met haar ongewenste intimiteiten betreft. Sommige verhalen zijn echt wel, bevatten heel veel lessen. Hè?
Ja. Ik
merk ook wel dat...
Nou, prik u dus niet.
Nee.
Ik merk ook wel veel verhalen, originele verhalen, daar zit ook heel veel bloed, moord, doodslag.
Ja, ja.
Het is een verhaal uit Berg op Zoom, de stille ronde, ja, dan uiteindelijk pleegt daar het personage zelfmoord. Ja, dat is wel lastig, ik heb wel over na moeten denken van hoe verwoord ik dat voor jongeren. Maar ja, tegenwoordig kan er wel over geschreven worden, als je maar termen gebruikt die dan ja, misschien iets voor zacht, meer iets zachter zijn, zeg maar, dan... Ja, dan in de originele volksverhalen, ja.
Nou ja, zulke verhalen maken het misschien juist mogelijk om zulke thema's toch dan bij de kop te pakken.
Ja.
Hebben jullie daar in je selectie nog wat gedaan? Want je kunt ook natuurlijk een boek vol met er zijn ook heel veel volksverhalen die gaan over zwarte katten en wolven en noem maar op. Dus je kan ook een heel dierenverhaal gaan schrijven. Maar hebben jullie ook gezocht in dit soort moderne levenslessen of hebben jullie daardoor niet laten leiden?
Nou, dus, ja, het is wel dat de levensles uiteindelijk, kijk, die zorgt er wel voor dat je spanning in je verhaal kan schrijven. Dus het is wel dat de levensles, om daar naartoe te schrijven, dat is wel weer een schrijftactiek om, wat ik al zei, spanning op te wekken in een verhaal. En dan ook nog andere gebeurtenissen daaromheen. Het is natuurlijk wel, ja, ik vond het wel vooral interessant voor jongeren om de levensles te combineren ook met het hoofdonderwerp van het verhaal. Ja.
En hebben jullie zelf nog een favoriet verhaal?
Ja, mogen we dat zeggen? Nee, ja, voor mij zit het favoriete verhaal toch in hoe ver ik me kan verliezen in de illustratie. En ik denk dat het verhaal van Bladel. Bladel, toch? Van de Hoeve?
Van de heksenboom, ja,
ja. Ja, heksenboom. Ik ben ook later nog naar die plek toegegaan. Dus daar had ik dus het eerste Google Maps gezien. En later ben ik er naartoe gegaan. Dat voelt heel bijzonder. Want je hebt zo'n hele plek zo bestudeerd. En dan op je eigen manier weergegeven. En als je daar komt, is het net of je een oude vriend ziet. Die jou misschien niet kent. Maar dat je... Ja, ik weet niet, ik vind het echt bijzonder om op die plek te zijn. En dat heb ik wel echt met die illustratie. Ja, eigenlijk wel met die, denk ik, voor dit boek. Tot nu toe, want ik ben nog bezig met illustraties maken. Dus het laatste woord is er nog niet over gesproken.
Dat is, volgens mij is die boom ook nog genomineerd geweest voor Europese boom, speciale boom van het jaar of iets dergelijks.
De heksenboom. Ja,
fantastisch.
Ja.
Ja, dat maakt het alleen al waard om het natuurlijk goed weer te geven, hè?
Ja, we hebben bij deze voor gekozen om niet de boom weer te geven. Maar we hebben, omdat hij al zo vaak geïllustreerd is en juist heel bekend is. Maar in het verhaal komt ook de hoeve terug. En we hebben ervoor gekozen om juist de hoeve in de illustratie terug te laten komen. Eigenlijk het moment iets eerder in het verhaal. Dus ja.
Ja, de boom is al heel vaak geïllustreerd. Dat maakt het juist mooi om inderdaad de hoeve
langs goed
in beeld te brengen dat eigenlijk te weinig aandacht krijgt.
Iedereen kent de boom al, dus...
Precies, ja.
Ik ben ook eigenlijk benieuwd naar mijn co-host of zij opgegroeid zijn met volksverhalen. Aan de zuidkant van de grens.
Ja, ik zag u een aantal boeken... dat je een aantal boeken al hebt over verhalen, Ramon. Nu, ik heb er ook liggen, maar zoals ik zei... heel veel van mijn bibliotheek zit al in bananendozen, dus... jammer, want ik heb ook een heel reeks dat gezegd. Het is een echt typische Brabantse verhalen van deze kant. Ik zou zeggen, ik zoek het op en ik bezorg ze jullie, maar ik heb, daar hoort dan een vraag bij. Is het de bedoeling dat dit groeit en dat het niet eenmalig een boek is over een verhaal, maar nog dat er een bank komt, ik weet niet. Zit er een groei in jullie verhalenbundeling?
Hij vraagt of er een versie komt voor Zuid-Brabant.
Nou ja, indirect. Het zou heel interessant zijn om onderzoek uit te gaan naar verhalen in Zuid-Brabant. Zeker. Ja, ik ben ook benieuwd wat daar eigenlijk meer overkoepelende thema's in zullen zijn. En wat ik vooral interessant vind is of Zuid-Brabant ook zijn eigen volksverhalen heeft. Zijn eigen type volksverhaal. Dus ik zou me daar graag in willen verdiepen. Absoluut, ja.
Maar het gaat me niet over typisch Zuid-Brabant. Het gaat me over het geheel. Hè. Dat ook. Dat natuurlijk ook. Hè. Dat hoort daarin thuis. Hè. Maar is het de bedoeling van één boek te schrijven? Misschien nog één en dan te stoppen? Of ga je er meer mee doen?
Ik denk dat we het gewoon steeds per project kijken. We zijn natuurlijk ambitieus. Want we hebben dit in 2020 zijn we tijdens corona hier aan begonnen. En dat was een succes. En nu proberen we hier succes van te maken. En als dat weer lukt, kijken we weer verder. Omdat het soms zo moeilijk is om heel ver vooruit te kijken. En stap voor stap
doen. En is het niet een idee om samen te werken met iets waar verhalen bewaard worden? Iets waar men erfgoed bewaart in Brabant? Ik vermoed dat in Noord-Brabant Wouter Loef bijvoorbeeld misschien wel interesse heeft.
Ja. We hebben een podcast gemaakt met Erfgoed Brabant. En Wouter Loef is onder andere iemand die daarbij betrokken is. We hebben met hem gesproken over de Via Bundi, waren het, hè, Rudy?
Via Bundis, ja.
Via Bundis. Dat ging over de oude wegen die dwars door Brabant liepen en ver tot in de historie teruggaan. Maar inderdaad, het is misschien ook al een vraag naar de financiering en een bruggetje daar naartoe. Want jullie doen het project zelf. Maar hoe zoeken jullie naar financiering? Jullie hebben er niet gekozen voor om het via een uitgever of anderszins te doen, maar via crowdfunding. Hoe is dat voor jullie zo tot stand gekomen?
Het is sowieso, ja, het kost heel veel geld om het in eigen beheer uit te geven. Het is wel fijn dat je dan ook helemaal zelf als illustrator en auteur kan bepalen waar je naartoe gaat. Dus je hebt eigenlijk gewoon je eigen boek, dat jij, waarmee je langs de boekhandels kan gaan en zeggen van, lijkt het jullie iets om dit boek te verkopen? Dat vind ik ook wel echt een mooier dan naar een uitgever gaan. Maar ja, nogmaals, ja, het is sowieso papier. Ja, we wilden echt gewoon mooi papier waar de illustraties op de beste manier uitkomen. We willen een hardcover met gouddruk. We willen eigenlijk echt een sieraad voor in de woonkamer. Met een uitgever, ja, dan heb je daar heel weinig invloed zelf op. En het is ook zo dat je, daarentegen, ja, het kost wel veel geld om een boek zo te laten drukken. Dus daarom hebben wij gekozen voor crowdfunding.
Ja, ja, eigen vrijheid is veel waar. En subsidies of iets dergelijks vanuit inderdaad zo'n erfgoed of een misschien wel vanuit een pedagogisch kant of iets dergelijks. Zijn daar opties bij of was dat voor jullie niet nodig om daar naar te kijken?
Ja, absoluut. We zijn er ook nog niet. We zijn nu flink bezig met crowdfunden, maar het is dat we een subsidie krijgen van Kunstlok Brabant. Dat is, van de provincie Noord-Brabant. En we hebben een subsidie gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dus er zijn twee subsidies wij hiervoor hebben gekregen. Ja.
En dat was voor jullie de start om verder te kunnen gaan, zeg maar?
Ja, dat was de start. En ja, die ervoor zorgt dat we nu op een percentage uitkomen waar we nu op staan. We zijn 10 dagen bezig. En ja, we hebben wel 40% van het bedrag binnengehaald dat nodig is om uiteindelijk te kunnen uitbrengen. Ja.
Oh, dat is rap. Ja. Nou, misschien zijn er zulke subsidies ook wel vanuit Vlaams-Brabant of Antwerpen te vinden, Rudy Christophe. Dus kunnen de dames nog helpen of iets dergelijks bij het volgende avontuur? Maar eerst deze, denk ik.
Er zijn altijd wel middelen via dat soort erfgoedzaken.
Ja, precies.
Of dat iets met erfgoed bezig zijn. Hè?
Ik denk dat je eerder daar iets zult kunnen halen dan via de overheid. Gaat er, denk ik, weinig subsidies krijgen ervoor.
Of een sponsor.
Maar is er een website of zo waar dat mensen kunnen dan intekenen op jullie crowdfunding?
Ja, Brabants. Brabants Volksverhalen.nl. Daar zie je ook de link naar de crowdfunding. En het is dus ook voor bedrijven als ze willen sponsoren. Het is dan wel een donatie. Ze kunnen ook een. In plaats van bijvoorbeeld een boek pre-orderen, kunnen ze ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld een logo in het boek te laten zetten. Om daarmee toch het boek te ondersteunen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden, maar de link staat dus op de website van BrabantseVolksverhalen.nl en dan kan je doorklikken. Ja.
En het loopt al aardig, 40%. En hoe lang zijn jullie bezig?
10 dagen, denk ik.
Ja. 10 dagen? Ja, oh, gek. En wat is jullie streefbedrag? Want dat is ook altijd zo'n mooie wedstrijd, hè, om dat te behalen.
Ja. Oh ja, we zitten dus nu boven de 10.000 en het streefbedrag wordt 26.600 aan mijn hoofd is het, ja.
Jullie hebben goede moed, neem ik aan.
Ja, we gaan er vol voor.
En, we gaan er vol voor, ja.
Ja, ik heb al een, er zit al een kleine bijdrage van mij bij, dus ik hoop dat onze luisteraars dat ook zullen doen. Ze zullen de podcast ook breed verspreiden, denk ik.
Oh, graag.
Dus hopelijk
heel
leuk. Dat inderdaad.
Heel leuk,
dus,
ja.
Wanneer verwachten jullie dat het boek klaar gaat zijn? Of is dat afhankelijk van de financiering nog?
Zoals het er nu uitziet, dus de crowdfunding die loopt nog, even uit mijn hoofd, 25 dagen. Nou, we gaan er vol voor dat het lukt. En dan zijn wij nog druk bezig met schrijven en illustreren. Dan gaat het naar de drukken en dan zou het eind november is het boek gedrukt. En dan ligt het zo in, ja, rond Sinterklaas, feestdagen, ligt het in de winkels. Dat is een beetje het plan.
De inhoud ligt al vast qua verhalen.
Ja.
En is het dan... Is het dan
Noord-Brabant?
Ja.
En is het dan enkel in de winkel te krijgen of kunnen ze het dan ook op jullie website online bestellen? Of?
Ook. Toch? Volgens mij.
Ja, dat komt wel. Ook in de webshop. Ja, online in de webshop. In de verkoop. Ja, en in de boekenwinkels. Ja, en het vorige boek ligt bijvoorbeeld zelfs ook bij Intratuin. Of bij een tuin. Het is eigenlijk ook meer. En in musea wordt het ook.
Ja, musea, ja. En, ja, we hebben nu wel veel afzetpunten.
Ja, en jouw illustraties ook natuurlijk nog losverkocht. Ja.
Ja, zo hebben we het vorige keer ook gedaan. Dat is veel vraag naar bijvoorbeeld de cover en bepaalde illustraties dan. En die kunnen dan via mijn webshop verkocht worden. Dus als je googelt op de naam Melanie Drent, dan kan je ze ook gewoon als hele mooie, hoogwaardige museumprints bestellen.
Dat is ook nog een mooie tip. Jullie zijn bijna een volwaardige uitgeverij bij elkaar, toch? Op deze manier.
Ja,
dank je.
Ik loop al een beetje naar het einde toe. Ik heb een één na laatste vraag eigenlijk. Oh. Tenzij de heren, mijn co-hosts ook nog prangende vragen hebben.
Stel u eenmaal laatste vraag maar. Of zei Rudiger nog iets?
Nee, is het uw laatste vraag? Dat is mijn laatste vraag.
Nou, de allerlaatste vraag weten we altijd al. Maar de ene laatste vraag die is eigenlijk de vraag naar... weten jullie nog mensen die wij zouden... welke mensen zouden wij echt nog moeten spreken in deze podcastserie? In jullie omgeving en jullie kringen?
In verband met Brabant.
In verband met Brabant.
Oh. En dat mag geschiedenis, hedendaags, vroeger... cultuur, waar je breed zijn.
Ik zit even hard op na te denken hoor. lastig. Even.
Ja, ik heb wel een collega die strijden voor het vak drama op school. Ik moet meteen aan hem denken. Een collega die gewoon heel een bevlogen docent is, maar dat is eigenlijk meer docentschap. Ik sta natuurlijk zelf voor de klas en pro-onderwijs natuurlijk. Verder kennen we nog meer schrijvers, producenten, illustratoren.
Het gaat over mensen, dat gezegd, die kunnen zowel in Noord-Brabant als in het Belgische gedeelte van Brabant boeiend aan een verhaal vertellen dat mensen interesseert. Maar misschien kan Christophe, terwijl aan jullie nadenken, al een tussenvraag stellen over gastronomie.
Dat is geen tussenvraag, dat is de allerlaatste vraag.
We
hebben een allerlaatste vraag en die is voor iedereen hetzelfde. Wij doen zo een soort culinair onderzoekje. En wij vragen aan onze gasten of dat er een welbepaald gerecht of drank is, of de combinatie van de twee, van hier deze regio, dat ze echt ongelooflijk lekker vinden. En dat ze zeggen, als je dat mij voorschetelt, dan wil ik elke dag gerust vooraanschuiven.
Een gerecht?
Een gerecht, of een drank, of een combinatie van de twee. Alles wat iets met gastronomie of culinair te maken heeft.
Het moet wel een beetje regionaal zijn, hè? Maar het mag ook aangewaaide cultuur zijn. Ja. Hoor. Dat mag voor mij ook.
Ik denk natuurlijk meteen aan de bossenbol, hè? Natuurlijk omdat ik ook echt gek ben op Den Bosch.
Ja.
Maar ik denk dat die al wel vaker genoemd is.
Nog maar één keer.
Maar die zit ook in ons... Die zit ook in ons filmpje, in de film van de crowdfunding, toen we in de Den Bosch gingen filmen. Ja.
Ik had iets Breda's verwacht bij jullie, maar...
Nou, wat heeft Breda eigenlijk voor typisch gerecht? Breda heeft wel heel veel volksverhalen, maar echt een type... Je hebt wel Breda's die truffels, die truffelzaak op de Ginnekenweg... daar staat Breda, want ik weet gewoon even niet meer hoe dat heet... Ik ga even mijn telefoon
erbij. Ik ben als Tilburger al blij dat je geen oranjeboom bier noemt.
Of schrobbelaar.
Ja, schrobbelaar. Ja, dat ben ik ook niet zo'n fan van. Maar dat moet je dan altijd noemen, hè, dat soort dingen.
Ja, je hebt in Breda wel het Breda's neutje. Maar dat is niet, dat is gewoon niet heel lekker.
Dus je neven of wat?
Ja, dat is je neven volgens mij, ja. Ah, ja.
Je kunt ook zeggen, alles wat na het goed carnaval vieren in Breda goed smaakt, dat is Breda's traditie, toch?
Ja.
Ja.
La Bohème, dat zijn de bonbons in ieder geval.
Oh ja.
La Bohème, kijk.
Ja, dat zit, waar zit dat? Bij de haven, toch? In de buurt.
Dat geen keer weg was, maar ja, bij de haven van Breda,
Ja, en dat ligt ook gewoon, wordt op allemaal supermarkten ook allemaal verkocht. Dus dat is wel echt typisch Breda's dan.
Ja.
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 Goed voor uw onderzoek, Christophe.
Ja, voilà. Ik ben zeer blij dat het nog eens Den Bossebol is. Dan zitten we toch al twee streepjes en niet altijd die eeuwige worst is dat er zoveel kiezen. Dus worst is hetgeen dat door de meesten ondertussen altijd naar boven komt. Maar voilà. Raymond, heb jij nog een vraag of zo? Of
nee, ik wil de dames hartelijk bedanken en alle luisteraars oproepen om het initiatief te bekijken en te ondersteunen. En absoluut. Ik hoop zelf ook binnen enkele maanden een mooi boek in mijn handen te hebben. Dus fijn. Ja, dankjewel.
Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou, jullie ook bedankt.
Ja.
En dan jullie nog iemand aan iemand denken voor een podcast.
Ja.
Ja. Dat altijd melden naar Ramon. En dat is trouwens voor alle luisteraars iemand die interessant en boeiend iets kan vertellen over en voor Brabanders. Voilà, bij ons moet je zijn.
Voilà. Precies. Okay. Merci.
Oké. Okay.
Dan wil ik onze gasten bedanken voor hun aanwezigheid en het meubilair uiteraard ook. Bedankt allemaal. Tot de volgende keer. U kan ons natuurlijk ook vinden op alle podcastplatforms of op onze website natuurlijk, dat is brt.be, maar dat is b-r-t.be. U kan er ook, als u dat zou willen, via het linkje steun ook bij ons een beetje aan crowdfunding doen voor onze digitale kosten en zo wat te betalen. Maar dat moet u zelf maar bekijken natuurlijk. Maar bedankt allemaal en tot de volgende keer.
Dank u.
Voilà.
Doei.
Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.